Hallo allemaal, welkom bij de vierde aflevering van de CIA-podcast. Vandaag zullen we in gesprek gaan met Abdessamad Bouhabid, criminoloog, onderzoeker en universitair docent aan de Erasmus Universiteit. Wellicht ken je hem van zijn proefschrift genaamd De Marokkanenpaniek, welke gaat over de maatschappelijke reacties op Nederlandse jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond. Hij zal ons deze aflevering iets vertellen over morele paniekreacties. Wij zijn Alika en Milou. Laat ons even kort voorstellen.
Ik ben Milou en ik ben tweedejaars criminologie-student en ik ben al 2 jaar actief lid bij de CIA. Maar heb je al eerder kunnen horen in aflevering 2, waar ik samen met Jan en Eva in gesprek ben gegaan over kinderuitbuiting.
Ja, en ik ben Alika en dit is waarschijnlijk een nieuwe stem voor jullie. Ik ben dit jaar de commissaris media van de studievereniging Criminologie in Actie. En samen met de podcastcommissie hebben wij dit jaar een aantal super interessante afleveringen mogen opnemen. En Milou, ik ben wel benieuwd trouwens, wat is jouw favoriete vakantiebestemming?
Mijn favoriete vakantiebestemming is denk ik Italië. Omdat het er altijd heel erg warm is en lekker eten.
Goeie. Die van mij is denk ik Barcelona. Nou, dat denk ik niet, dat weet ik zeker. Ik ben daar nu echt al 3 keer geweest en ik vind dat die stad echt alles heeft. Het heeft strand, maar het heeft ook gewoon cultuur, lekker eten, mensen zijn vriendelijk. Ja, als ik echt zeg maar oneindig veel geld heb, zou ik daar gewoon denk ik
blijven zitten.
Een leuk huisje vinden. Ja.
Het crimineeltje.
Ook deze aflevering hebben we weer een crimineeltje voor jullie. Eind april is strafrechtadvocaat Ines Wesky gearresteerd door een team van de nationale politie. Ze wordt verdacht van misbruik van haar positie door berichten van een criminele organisatie van en naar haar gedetineerde cliënt door te geven en deelname aan een criminele organisatie. Zij heeft de verdediging van Ridouan T. neergelegd en zit nu midden mei nog altijd in voorarrest. Dat de verdachte Ridouan T. nu geen advocaat heeft, brengt zorg bij hoogleraren strafprocesrecht. Er is namelijk geen sprake van een eerlijk proces en de verdachte kan dan een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De gevolgen voor zo'n complexe zaak kunnen heel groot zijn. De vraag is wel of de rechters zover laat komen, immers heeft iedereen recht op rechtsbijstand. En het Marengo-proces zit na 5 jaar eindelijk in de afrondende fase en het vonnis staat gepland voor eind oktober.
Zo, dit is wel echt zo'n bizar verhaal trouwens, dat zo'n advocaat dan wordt opgepakt en dat ja, zo'n grote verdachte dan ineens zonder rechtsbijstand komt te zitten. Ja, maar Milou, ik vraag me even af, jij hebt toch net formeel strafrecht afgerond? Wil jij niet anders gewoon procederen in deze zaak? Ik denk dat je het echt supergoed kan.
Nou, dat lijkt me iets te spannend.
Ja, dat denk ik ook. Nou goed, laten we doorgaan naar de aflevering. Welkom Abdessamad. Bedankt dat je hier vandaag met ons aan tafel wilt zitten om met ons het gesprek te gaan over morele paniek. Zou je je misschien kort aan de luisteraars willen voorstellen?
Ja, ik ben universitair docent criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat houdt in dat ik veel bezig ben met onderwijs geven. En dan geef ik voornamelijk vakken kwalitatieve onderzoeksvaardigheden. Ik ben ook de scriptiecoördinator en nog allerlei andere vakken die ik geef. En daarnaast doe ik ook nog onderzoek. En mijn onderzoeken liggen meestal op de thema's migratie en dan vooral de reactie op migratie. Dus hoe gaat de ontvangende samenleving om met migranten?
Je zegt dat je werkzaam bent als universitair docent op de Erasmus Universiteit. Kan je misschien vertellen hoe je daar terecht bent gekomen vanuit je opleiding?
Ik ben ooit in 2005 begonnen als student criminologie, hier ook aan de Erasmus Universiteit. In 2010 ben ik afgestudeerd en ik heb toen een scriptie geschreven over de morele paniekreactie op moslims in Nederland. Was vooral in 2005, 2010 was de periode waarin Geert Wilders opkwam, de Hofstadgroep allerlei gekke dingen deed. Dus dat was echt een hot topic op dat moment. Dus daar heb ik toen mijn scriptie over geschreven. En professor René van Zwaningen, die was mijn scriptiebegeleider en die zei toen van hey, dit is een heel interessant onderwerp, wil je niet gaan promoveren? En ik dacht toen van, is dat precies?
Ja.
Maar ik ben daar toen over na gaan denken. En ik heb toen samen met hem en Richard Staring, andere professor, hebben we een onderzoeksvoorstel geschreven. En die hebben we ingediend bij het NWO, dus Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Geeft elk jaar heel veel geld weg aan, onderzoekers om onderzoek te doen. Mm-hmm. En dat heb ik toen volgens mij 3 keer bij ze ingediend. En de 3de keer pas gekregen.
3 keer
in tussentijd heb ik wel, ja inderdaad. In de tussentijd heb ik wel gewerkt bij een onderzoeksbureau, het COT. Daar heb ik allerlei kwalitatieve onderzoek gedaan naar allerlei veiligheidsthema's. En toen het voorstel eindelijk gehonoreerd werd, ben ik weer teruggekomen. Dat was, als ik me niet vergis, november 2011 dat ik weer terugkwam. En toen, om mijn proefschrift te schrijven over de morele paniek, dit keer over Marokkanen. Omdat dat weer iets meer op aan het komen was in die periode. En vervolgens heb ik ook weer onderwijs gegeven. En in 2018 ben ik gepromoveerd en in dienst getreden als universitair docent.
En eigenlijk nooit meer weg.
Nee.
Bekend gezicht voor ons.
Aan het begin van de aflevering stellen we ook altijd een leuke vraag aan de spreker. En onze vraag van vandaag is, wat is uw favoriete vakantiebestemming?
Favoriete vakantiebestemming? Marokko.
Ik sluit me daar wel bij aan.
Ja. Kijk, ik heb daar heel veel familie wonen. Dus als ik daar naartoe ga, dan is het niet alleen maar ontspanning en strand en goed eten en lekker weer. Hoe lang hebben we? Dus je hebt dan echt gewoon de ontspanning van een vakantie, maar ook gewoon gezelligheid met familie en mensen die je lang niet hebt gezien, om ze dan weer te zien. En Marokko is ook heel divers, dus je hebt echt van alles. Van het noorden van Marokko ziet heel anders uit dan het zuiden. Dus er is genoeg te doen en ik heb nog lang niet alles gezien.
We gaan nu verder inhoudelijk in op de thema's. We zullen vandaag in gesprek gaan over de morele paniek van migratiestromen. En wellicht is het handig om voordat we beginnen eerst even kort toe te lichten wat dat inhoudt. Dus wat is de definitie van morele paniek?
Ja, nou, dat is een lastige vraag, zoals bij alle wetenschappelijke concepten. Daar zijn honderdduizenden definities meestal voor. Want wij wetenschappers hebben allemaal een andere mening over dingen. En dat is ook goed. De definitie van de morele paniek die ik zelf het meest interessant vind, is die door Jack Young, de Britse criminoloog, en ook de andere Britse criminoloog Stanley Cohen ooit bedacht zijn. En morele paniek is een disproportionele, misplaatste maatschappelijke reactie op een groep mensen die door de dominant in de samenleving als anders worden gezien. Dus dat is zeg maar de definitie van de morele paniek. Zal ik er ook uitleggen wat het dan ook inhoudt?
Want u heeft natuurlijk het specifiek in uw proefschrift over Marokkanen gehad.
Ja.
Hoe uitte zich dat precies? Waar komt die reactie vandaan?
Ah, kijk, want zo'n morele paniek, ik noemde net de definitie, en dan hoor je allerlei, zit allemaal woorden in waarvan je denkt, oké, maar wat betekent dat dan precies? Het is denk ik makkelijker, het is ook echt een heel ingewikkeld concept. Ondanks dat het ook zeg maar in de media veel gebruikt wordt, politici gebruiken het heel veel, maar eigenlijk weten we niet allemaal precies wat we er precies mee bedoelen. Dus het is goed om daar dan echt op in te zoomen. En dat kan het makkelijkste door echt een voorbeeld te gebruiken. En het voorbeeld dat ik altijd gebruik is echt gewoon waar het mee begonnen is. Hè. Dus Stanley Cohen, die in de jaren 60 zijn proefschrift aan het schrijven was. De jaren 60 was een periode, kunnen jullie niet herinneren? Ik ook niet, ik was het toen ook nog niet. Maar dat schijnt een periode geweest te zijn waarin heel veel sociaal-culturele veranderingen plaatsvonden. In de Britse context had je, er was een cultuur van deftigheid, van regels, van etiketten. Dus er waren heel veel normen en waarden, werd echt heel strak gedefinieerd en daar moest je je aan houden. En toen kwamen ineens een groep jongeren, heel veel jeugdsubculturen, vooral in de jaren 60, die kwamen op. En die dachten van, ja, we gaan het even anders doen. En het was ook na de Tweede Wereldoorlog, dus er was de wederopbouw, er was veel meer geld te besteden voor jongeren. Ze hoefden ook minder lang te werken, dus ze hadden ook meer vrije tijd. Dus er ontstond een soort van culturele verandering. Dus de jongeren die wilden eigenlijk op een andere manier leven dan de volwassenen. En de volwassenen waren natuurlijk dominant, hè, nog steeds. Maar je zag dat die jongeren zich daar tegen afzetten. En dat de volwassenen eigenlijk dachten van ja, maar dat willen we eigenlijk niet. Want we willen onze cultuur behouden. Hè. Die cultuur van etiketten en normen en waarden. En geen seksuele losbandigheid, geen drugsgebruik. Iedereen moet zich netjes aan de regels houden. Dus wat gebeurde er toen? En dan zie je dat er een soort van debat loskomt, dat mensen daarover praten en over spreken. Maar je ziet ook dat die bezorgdheid bij die dominante groep, dat die zich ook op een irrationele manier uit en ook misplaatst. Dus niet zo in een debat dat we daarover gaan spreken, maar dat elke keer wanneer die jongeren uit die jeugdsubculturen zijn, in dit geval waren dat heel veel badplaatsen, waar die jongeren dan in de zomer naartoe gingen en daar gingen rondhangen. En dan zag je dat die volwassenen, bewoners, de lokale bevolking, maar ook de politie, dat ze het gevoel hadden van oké, die jongens die komen hier, die jongeren komen hier en die zorgen voor problemen. En dan vanuit die bezorgdheid van de cultuur gaat verloren, reageren ze heel overdreven op al die jongeren die dan ergens op plekken samenkomen. Dus dan zie je dat lokale bewoners in de interacties met de jongeren echt een beetje ruzies opzoeken of feller reageren dan normaal. Je ziet dat politieagenten helemaal gericht zijn op die groep, dus ook echt op die groep gaan letten. Nou, dan weet je al wat er dan gaat gebeuren, want gaan de jongeren, ja, jongeren die zoeken de grenzen op. En wat je dan krijgt is gewoon een cocktail van, in dat geval dan, rellen. Hè.
Dus versterkt elkaar ook, denk ik, als je die twee groepen zo tegen elkaar afzet.
Zeker weten. Ja, ja, zeker weten. En wat je dan ook krijgt is dat de media, hè, die krijgt dat te horen. Dus die gaat er naartoe, die wil bericht geven. En dat zorgt ook weer voor een versterkend effect. En dan krijg je ook nog politici die dat dan meekrijgen via de media. Die moeten daar ook een standpunt in innemen. En die gaan dan ook daarop reageren. En dan krijg je een, hè, wat Sandy Cohen en Jock Jong een amplificatiespiraal noemen. Dus een zichzelf versterkend fenomeen.
Een kettingreactie op.
Ja, en dat is dan wat er dan gebeurt bij morele paniek.
Maar het begint dan oorspronkelijk met dat een dominante cultuur zijn of haar normen en waarden ziet vervagen of ziet intimideren door een andere cultuur.
Ja, dus het heeft echt te maken met sociaal-culturele verandering. Dus dat die groep dan denkt van, hé, er is een andere groep en die heeft andere normen en waarden dan wij. En wij zien onze cultuur verloren gaan. En vanuit die dat gevoel van, hé, die verandering willen we eigenlijk niet, ontstaat er dan zo'n overdreven en misplaatste reactie. En misplaatst in de zin van, het richt zich niet op die bezorgdheid, maar het richt zich op symptomen van die groep. Als die groep dan ergens voor problemen zorgt, dan wordt er overdreven op gereageerd.
Juist.
En is dan een verklaring voor, want u spreekt over die irrationele gedachten van die dominante groep, is dan angst een verklaring voor die morele paniek? Of is het meer onwetendheid?
Het is echt bezorgdheid. Ik zou het meer bezorgdheid noemen. Mm-hmm. En angst zit daar natuurlijk dicht tegenop. Maar het is echt een bezorgdheid over het vervagen van de eigen cultuur. En cultuur is al eigenlijk iets heel vaags. Mm-hmm. Maar het is echt een soort van gedeeld gevoel onder die meerderheid, onder die dominante groep. De sociaal-culturele veranderingen zijn normaal. Hè? Dat gebeurt altijd. Hè? Ja. Dus, en daarom zie je ook dat de morele paniek ook altijd plaatsvindt. En altijd wanneer er van dit soort grote sociaal-culturele veranderingen plaatsvinden, dan zie je dat er een natuurlijke reactie ontstaat vanuit die dominanten op die groep die daar dan verantwoordelijk voor wordt gehouden.
U had het net over dat de media ook een rol speelt in die stigmatisering. Ik denk dat dat nu, want dat was in de jaren 60, ik denk dat dat nu nog groter is. Kunt u daar iets meer over vertellen, over die mediatisering?
Ja, zeker. Het is precies wat je zegt, hè, dat is alleen maar toegenomen. Hè. Want er zijn wel zijn ook morele paniekonderzoeken gedaan naar dingen die plaats hebben gevonden voordat media, de media zoals we dat nu kennen, hè, de technologische media, om het maar zo te noemen, voordat dat bestond. Hè. Toen waren er ook wel morele panieken, maar dan ging het meer van mond tot mond. Of met kranten die dan echt van de ene plek naar de andere plek gebracht moeten worden en dan een week later pas aankwamen. Maar dan zie je dat dat toch ook wel leidde tot morele paniek. Maar je ziet nu dat het echt veel sneller gaat. En dat de media echt een hele belangrijke, een platform is voor de morele paniek. Hè. Het biedt een platform voor politici, voor een politiechef die dan ook iets moet zeggen. Alle actoren die eigenlijk betrokken zijn, hè, die krijgen een podium van, hè, zeg maar wat je wil en wat jij vindt van deze sociaal-culturele verandering en de morele paniek. En tegelijkertijd zijn ze ook een actor, hè, want zij maken het nieuws. Zij bepalen ook wat er welke actor mag spreken. En ze hebben soms zelf ook een mening die ze daarin ventileren. Ze zijn zelf ook een actor binnen die morele paniek. En dat heeft ook te maken met het feit dat morele paniek ook gewoon heel veel nieuwswaarde heeft. Als je gaat bijvoorbeeld kijken naar de morele paniek over Marokkanen, dan verwoord ik het zoals een van mijn respondenten uit mijn proefschrift dat verwoordde van de Marokkaan verkoopt. Hè. Dus als je ergens in een kop het woordje Marokkaan plaatst, ja, dan trekt dat de aandacht van de lezer. Hè. Bij de lezer wordt dan meteen een hele grote associatie van het Marokkanenprobleem komt dan weer omhoog. En dat maakt het dan nog interessanter, nog spannender. En dat heeft weer te maken met die bezorgdheid die er in Nederland bestaat over die groep Marokkanen.
Je vertelde nog even kort dat morele paniek natuurlijk begonnen is in de jaren 60. En vooral het voorbeeld in Groot-Brittannië. En nog je proefschrift over Marokkanenpaniek. Vanaf 2013 was er een toename van instroom van migranten en vluchtelingen in Nederland. Wat was de reactie van de samenleving daarop?
Ja, eigenlijk zie je ook weer daar een morele paniekreactie. En dan zie je ook weer, hè, dat het te maken heeft met sociaal-culturele veranderingen. Hè. Er komen tenminste in de ogen van de meerderheid, van de dominanten in de samenleving, niet allemaal natuurlijk, komen er groepen mensen naar Nederland. Grote groepen mensen is dan het idee of het beeld, wat mijn zin niet correct is. Maar het lijkt alsof er hele grote groepen mensen komen die andere ideeën hebben over goed en kwaad. Hele andere moraliteit, hele andere cultuur. En dat zie je dan ook, zeg maar, in de reactie op die groepen, dat dan te maken heeft met ondergeschiktheid van de vrouw, komen onze huizen afpakken. Dus het heeft niet alleen maar te maken met cultuur. Hè. Dus er wordt gezegd dat de vrouw onderdrukt wordt, of dat ze komen onze vrouwen verkrachten. Hè. Dat zijn ook dingen die je dan hoort. Maar het heeft ook een, zeg maar, een sociaal-economisch component. Dat er wordt gedacht van, ja, ze komen onze huizen innemen. Ze krijgen voorrang
op. En waar is dat dan op gebaseerd? Dat vraag ik me altijd heel erg af. af? Zulke gevoelens, ja. De bezorgdheid.
Dat heeft denk ik te maken, en dat beschrijft Jock Young. Echt een hele interessante criminoloog, moet je echt allemaal gaan lezen. die verklaart dat vanuit wat hij dan, of wat in de sociale wetenschappen wordt genoemd, ontologisch onzekerheid. En dat houdt in dat mensen onzeker zijn over hun eigen bestaan. En dat houdt in, het heeft een sociaal-economisch component. Dus kan ik rondkomen? Kan ik kopen wat ik wil? Kan ik voor mijn kinderen zorgen? Kan ik voor mijn naasten zorgen? Maar tegelijkertijd ook de identiteit van wie ben ik en wie zijn wij. Als daar ook onzekerheid over ontstaat, ja, dan is iemands zijn onzeker. En dan worden mensen een beetje zenuwachtig en bezorgd. Ja, en dan als dat te koppelen is aan een grote groep, dan ontstaat er een morele paniek. En dat zie je bij de vluchtelingen, zie je dat heel, heel mooi. Altijd zo'n gek woord om te gebruiken. Maar dan zie je dat inderdaad aan de ene kant sociaal-economisch is. Hè? Dat mensen denken van, hey, in deze wereld op dit moment is het heel moeilijk om een huis te krijgen. Hè? Niet als migrant, maar als Nederlander, voor zover dat bestaat. Is het heel moeilijk om een huis te krijgen. Banen, onzekerheid, hè? Allemaal losse, geen vaste contracten, allemaal tijdelijk. En je kan zo ontslagen worden. En stijgende energieprijzen en al die onzekerheid die aan die sociaal-economische kant zit, wordt dan zeg maar geprojecteerd op vluchtelingen. Van, oh, zij krijgen wel meteen een huis. Oh, zij krijgen wel meteen werk. Wat natuurlijk niet zo is. Maar dat zijn wel dan de waar zeg maar de bezorgdheid van die mensen op geprojecteerd wordt. En dat zie je ook aan de culturele kant. Hè? Dat mensen zien dat groepen mensen uit andere landen komen. Bij de Syriërs is dat heel duidelijk. Hè. Mensen denken, oh, die komen uit een moslimland waar oorlog is, waar IS bezig is. En nu komen ze allemaal hier naartoe met andere ideeën. En wij hebben de democratische rechtsstaat waar we al jaren en eeuwen aan het bouwen zijn. Mm-hmm. En dat is in gevaar. Dan ontstaat er een irrationele reactie die zich op deze manier uit.
Wat mij heel erg opviel in de media tijdens de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne is dat er een soort tweedeling kwam tussen de echte vluchtelingen tussen haakjes, die dan uit Oekraïne kwamen, en de vluchtelingen die daar waren uit niet-Europese landen. Daar ontstond ook weer een tweedeling tussen de goede en de slechte. Kunt u dat soort verklaren?
Ja, dat is. ik merkte dat ook op. Ik heb het niet onderzocht. Er is wel een masterstudent criminologie die daar nu een scriptie over schrijft. Oh. Dus dat kunnen jullie binnenkort allemaal gaan lezen. Maar dat is inderdaad heel interessant dat je ziet dat er eigenlijk twee reacties zijn. Dat bij de Oekraïnse vluchtelingen dat die morele paniekreactie er niet is. Hè, dat het juist is van kom maar binnen. En een mogelijke verklaring zou zijn, hè, nogmaals, ik heb het niet onderzocht, maar een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de Oekraïners qua cultuur niet veel anders zijn dan de Nederlander, voor zover dat bestaat. Hè. Dus dat die culturen dicht bij elkaar liggen. Dus als de Oekraïners hier naartoe komen, dan heb je toch nog, dan heb je niet dat probleem van grote sociaal-culturele veranderingen. Dat is zeg maar een mogelijke verklaring.
En die bezorgdheid van het weer vervagen van eigen normen en waarden misschien ook minder gebeurt bij die groep vluchtelingen dan misschien vluchtelingen uit een moslimland.
Ja, precies. Ja, ik denk dat zeker meespeelt. Ja.
En wat doet dit dan precies met Marokkanen in Nederland?
Ja, wat het met ze doet, dat heb ik ook in mijn proefschrift onderzocht. Dat bestond eigenlijk uit twee delen. Aan de ene kant van, hè, hoe ziet die morele paniek eruit in het discours, in het mediadiscours? Hoe is die maatschappelijke reactie? Aan de andere kant heb ik ook gekeken van, oké, maar wat doet dit dan met die vooral dan in mijn onderzoek Marokkaanse jongeren, jonge mannen in de leeftijd 15 tot 35. En wat je daarin ziet is dat het ze heel veel pijn doet, ondanks dat ze zeggen van, op een gegeven moment went het. Maar het blijft toch elke keer pijn doen tegelijkertijd. Dus het went, maar het blijft nog steeds pijn doen. En dat ze er allerlei copingstrategieën voor bedacht hebben om ermee om te gaan. En een van mijn verwachtingen of een van mijn veronderstellingen was dat het misschien zou leiden tot een self-fulfilling prophecy. Hè? Dus dat jongeren, doordat ze een stempel crimineel constant opgeplakt krijgen in het mediadiscours, in het politieke discours, maar ook gewoon in het dagelijks leven, dat ze dan misschien ook daarna zullen gaan handelen. Dus dat ze dat stempel dan gaan realiseren. Maar dat is heel moeilijk om te onderzoeken. Zou dan een kausaal verband zijn. En dat is heel moeilijk sowieso met kwalitatief onderzoek te ontdekken. Dus ik heb ook jongeren gesproken die in de criminaliteit zitten of ooit hebben gezeten. En hen heb ik gevraagd van in hoeverre heeft dit nou een rol gespeeld daarin. En zij gaven aan dat dat niet zo is. Maar dat betekent niet dat dat niet zo is natuurlijk. Want zo'n proces gebeurt natuurlijk ook allemaal in het onderbewuste. in het onderbewustzijn, dat het dan, dat je dan constant dat label opgeplakt krijgt. En dat het dan impact kan hebben op jouw identiteit, maar ook op jouw gedragingen en denkbeelden. Dus dat is echt heel moeilijk lastig vast te stellen. Dus dat is, daar moet echt vervolgonderzoek naar komen. Maar wat mij wel opviel, is dat in de grote groep die ik heb gesproken, en dat eigenlijk iedereen dezelfde copingstrategie had. En dat was de copingstrategie van het negeren. Dus als je te maken krijgt met stigmatisering, dat je het gewoon negeert. Kom je het op tv tegen, nou, dan zap je weg. Maakt iemand een vervelende opmerking in de klas, of een docent die wat zegt, of op je werk een collega die een opmerking maakt, of iets zegt dat jij dan hoort, hè, gewoon negeren. En dat doen ze allemaal vanuit het idee van, pragmatisch zijn. Van als je reageert, dan heb je alleen maar jezelf ermee. Dan bevestig je de vooroordelen. Dus dat is voor hun een hele werkbare oplossing. Een oplossing waarmee je mee kunt doen in de samenleving.
Ja, u sprak over oplossingen. Er wordt gezegd dat wij als samenleving een beetje in een permanente staat zijn van morele paniek. Dat het niet meer echt weggaat. Wat ik me wel afvraag is, kunnen we daar als samenleving overheen groeien? Of is het een kwestie van dat steeds waar de morele paniek over gaat, dat steeds verandert?
Ik denk dat afhangt van of je een pessimistische kijk op de wereld hebt of een optimistische. Mijn kijk is wat pessimistischer en ik denk dat dat nooit weg te krijgen is. Dat er altijd morele paniek zal zijn. Dat er altijd, er is altijd een strijd of een machtsstrijd gaande in de wereld. Tussen groepen die de wereld op een bepaalde manier willen indelen. En mensen die dat op een andere manier willen. En daar zal altijd een soort van strijd tussen zijn. En dat zul je nooit wegnemen. Maar ik denk dat we als samenleving wel beter ons best kunnen doen om dergelijke reacties iets minder heftig te maken. Dus dat we dat op een normale manier met elkaar kunnen doen. En dus zo'n morele paniek, dat zal nooit weggaan. Want dat is echt gewoon een natuurlijke reactie van groepen mensen om op die manier te reageren. Maar wat we wel kunnen doen is mensen daar constant bewust van maken. En dat is ook denk ik onze taak als wetenschappers. Om de samenleving een spiegel voor te houden van, kijk wat er gaande is. En dit zijn de mechanismen en dit zijn de processen. En dit vooral, en dit zijn de effecten. Dat we mensen daarvan bewust maken. En daarmee kunnen we het toch wel wat meer minimaliseren. Dat gaat nooit lukken, denk ik. Maar dan kun je het wat dempen. Mm-hmm. En dat het juiste woord is.
Ja. Ja. Ik vroeg me namelijk ook even af, hoe verloopt dat proces van morele paniek? Want er werd even kort gezegd wij-zij. Hoe worden wij-zij gedefinieerd?
Ja, wat je ziet bij morele paniek is dat je hebt een soort van algemene morele paniek. Dus er is een algemene bezorgdheid. Bijvoorbeeld over de Marokkaan of de vluchteling. Die is gewoon aanwezig in de samenleving. En wat je dan ziet is dat als er dan bepaalde gebeurtenissen zich voordoen. Dat zag je ook bij de jeugdsubculturen in Engeland, waar Jock Young en Stanley Cohen onderzoek naar deden. Daar waren het strandrelletjes in die badplaatsen. In het geval van Jock Young waren het drugsgebruikende hippies in de wijk Notting Hill, die dan werden opgepakt of drugs dealden. Daar werd dan heel heftig op gereageerd. Bij de Marokkanen zie je dat als er bepaalde incidenten zich voordoen, bijvoorbeeld nu met de zogenaamde mokromafia. Dat is dan het beginpunt van allerlei kleine morele panieken. Kleine ophef die dan ontstaat na een gebeurtenis. Maar die volgen zich dan heel veel op. En eigenlijk, als je die allemaal samenneemt, dan kun je spreken van, er is een algemene morele paniek gaande. Dat zie je ook bij vluchtelingen. Als er een nieuwe AZC wordt geopend, of als er een nieuwe vluchtelingenstroom komt, of als er overlast wordt veroorzaakt door bepaalde groepen asielzoekers bij een bepaald dorp of ergens, waar dan ook. En dan zie je ook weer dat eigenlijk dezelfde mechanismen en processen zich voordoen. En wat je dan ziet is dat er wordt verdraaiing van feiten, maar ook overdrijving van feiten. Meestal de aantallen worden dan overdreven. Wat je ook ziet is voorspellingen van, het is niet alleen deze gebeurtenis, maar het gaat nog vaker voorkomen. Je ziet ook sensibilisering, dat mensen gevoelig worden gemaakt door die voorspelling ook van, dit gaat vaker gebeuren, maar het wordt ook gekoppeld aan allerlei dingen die eerder zijn gebeurd met vluchtelingen, zodat het ook lijkt alsof het echt een structureel probleem is, in plaats van dat het allemaal losse incidenten zijn, waar toevallig mensen bij betrokken zijn die een achtergrond delen. Je ziet ook dat er allerlei beelden worden geschetst van die specifieke groep, en die groep waar een morele paniek zich op richt, die wordt in de morele paniektheorie de folk devils genoemd. Dat is daar waar de bezorgdheid op geprojecteerd wordt. En dan zie je dat van die folk devils echt een soort van monster wordt weergegeven, wordt gecreëerd, een sociale constructie in de media, maar ook door de politiek. Hè. Dus constant worden er allerlei labels in dat discours gegooid. En als je al die labels eigenlijk samenpakt, dan is er een soort van folk devil gecreëerd, dat eigenlijk dient als een soort van belichaming van het kwaad, waar mensen zich bezorgd over maken. En dat proces zie je eigenlijk constant na elke gebeurtenis waarbij of vluchtelingen betrokken zijn als folk devils, of moslims, of Marokkanen. Ja, en dat is in Nederland zijn het toevallig net die groepen die dan waar de morele paniek zich opricht. Maar als je naar andere landen gaat kijken, zijn het weer hele andere groepen.
Tegenwoordig bestaat er ook het fenomeen goede morele paniek, wat dan ontstaat vanuit die folk devils richting de dominanten. Hoe ontstaat die goede morele paniek en kunt u misschien een voorbeeld noemen?
Dat is echt een heel interessant concept. Stanley Cohen die heeft in 2001, het boek dat hij heeft geschreven was uit 1973. In 2001 heeft hij dat boek voor de derde keer uitgebracht. Daarin beschrijft hij van, hey, is het niet tijd voor de folk devils om ook mechanismen en die processen van die morele paniek te gebruiken om hun verdriet en hun pijn en hun lijden eigenlijk te adresseren, om dat op de kaart te zetten, op de maatschappelijke agenda te zetten. En het is heel interessant dat hij dat toen noemde. En als je dan zeg maar naar de Nederlandse situatie kijkt, dan zie je eigenlijk dat bijvoorbeeld Kick-Out Zwarte Piet in 2010, 2011 opkwam en eigenlijk ook aan het overschreeuwen was, een soort van overreactie teweeg heeft weten te brengen, waarin een soort van morele paniek ontstond over die Zwarte Piet, dat iedereen dacht van, hey, Zwarte Piet, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe je een morele paniek ook eigenlijk op een goede manier kunt gebruiken. En ik zeg overschreeuwen, overreactie. En dat bedoel ik niet in een negatieve zin, hè, dat het overdreven is. Nee, dat is juist nodig, omdat je anders dan niet gehoord wordt. En dat is een geluid dat weggedrukt wordt door de dominant en liever niet gehoord wil worden of ontkend wordt. Ja, en dan moet je overschreeuwen. En dat deden zij dan door protesten, door wat feller te zijn dan ze denk ik zelf willen. En eigenlijk zag je dat ook een paar jaar eerder met de MeToo-beweging. Dat vrouwen eigenlijk hetzelfde hadden van, hey, wacht eens even. We worden al heel lang onderdrukt. Heel veel seksueel overschrijdend, grensoverschrijdend gedrag. Seksuele intimidatie. Er gebeuren allerlei dingen richting vrouwen, wat we eigenlijk heel normaal zijn gaan vinden. En wat vrouwen vanuit een copingstrategie ook weer van het negeren van. Gewoon negeren, want als ik er wat van ga zeggen, dan ben ik weer die vrouw die irritant doet. Of dan ben ik weer, verstoor ik de sociale relaties met mijn collega's. Dus weet je wat, ik negeer het gewoon, ik lach het weg en dan komt het goed. Maar dan zie je dat vrouwen eigenlijk zeggen van, nee, dit is niet goed, dit moet stoppen. Dan zie je dat die MeToo-beweging eigenlijk precies hetzelfde doet. Hè? Dat het overschreeuwen, omdat je anders niet gehoord wordt. En dat eigenlijk dezelfde mechanismes ontstaan, waarin nu bijna een cancelcultuur, wordt dat dan genoemd, is ontstaan. En dat is eigenlijk ook een soort van irrationele reactie, dat eigenlijk te ver is doorgeschoten. En dan ver doorgeschoten kun je afvragen van, is dat dan wel te ver, omdat het nu gaat om een goede morele paniek? Maar dat is wel interessant dat Stanley Cohen dat roept in 2001, dat je dan ziet dat dan opgepakt wordt. Ze hebben dat waarschijnlijk niet gelezen, maar dat het dan het is wel heel mooi om te zien dat dat dan ook echt gebeurt.
Ja, het is een krachtig proces dat eigenlijk een soort 180 graden gedraaid is voor de andere groep die wordt gebruikt.
Ja. Ik vraag me ook wel af, heeft het hetzelfde effect, zeg maar, als je de andere kant op gaat? Maar wat doet dat bijvoorbeeld dan met de dominante cultuur? Ja, nu hebben we het dan ook cancel culture, maar ik vraag me af of die mechanismen, zeg maar, gelijkwaardig aan elkaar zijn.
Ja, kijk, morele paniek moet je ook zien als massastigmatisering. Hè? Het is een massale vorm van stigmatisering richting die groep van folk devils. En bij een gewone morele paniek is dat dan gericht op die folk devils. Die worden dan massaal gestigmatiseerd en dat heeft hele negatieve effecten op die groep. Juist omdat ze niet dominant zijn, juist omdat ze geen macht hebben. Macht is een heel belangrijk concept binnen stigma. Want je kan iemand stigmatiseren die geen macht heeft. Dat heeft veel meer effect dan dat je iemand stigmatiseert die heel veel macht heeft. Dus zo'n goede morele paniek is wat je ziet nu, is dat vooral de witte man wordt gestigmatiseerd. Zowel vanuit de MeToo-beweging als vanuit die Kick-Out Zwarte Piet-beweging. En dan zie je dat de witte man wordt gestigmatiseerd. En dan is de vraag van, wat is het effect op die mannen? Nou, dat zou eigenlijk onderzocht moeten worden. maar dat is niet te vergelijken met lijden dat aan de andere kant gebeurt. En dat heeft te maken met de maatschappelijke positie die ze hebben.
Ja. Precies. Nou, super interessant.
Nou, ik denk dat we hem hiermee mooi kunnen afsluiten. Wilt u nog iets kwijt over een onderwerp? Of denkt u, ik wil nog iets toelichten?
Nee, volgens mij heb ik alles verteld wat ik wilde vertellen.
Oké. Dan willen we jou namens de podcastcommissie echt enorm bedanken voor je tijd. En voor de medewerking aan deze aflevering. En ik denk dat het een erg interessante aflevering is geworden.
Dat denk ik ook. En dan was dit allemaal weer de vierde aflevering van de CIA-podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. En we hopen natuurlijk dat jullie de volgende aflevering ook weer zullen luisteren.
Yes, en luister ook vooral naar de vorige afleveringen over PTS binnen de politie, kinderuitbuiting en de romantisering van zware criminelen in de media. Die al online staan als je deze nog niet hebt geluisterd.